Mazar Podcast. Your challenges, our insights.
Welkom bij de podcastserie van Mazar over maatschappelijke organisaties. De maatschappij verwacht steeds meer van maatschappelijke organisaties en hun publieke taken. Ik ben Nettie van Kreeveld en ik ga in gesprek met onze specialisten over de uitdagingen waar maatschappelijke organisaties voor staan. Deze aflevering spreek ik met Marjolein Frenke en Koen Thomassen over CO2-rapportages en groene arbeidsvoorwaarden. Marjolein en Koen, leuk dat jullie er zijn. Willen jullie jezelf even kort voorstellen?
Natuurlijk, dankjewel. Ik ben Marjolein Frenke en ruim 20 jaar werkzaam bij Mazaar als belastingadviseur.
Mijn naam is Koen Thomassen. Ik ben sinds 2011 werkzaam bij Mazaar. Ik werk op de accountie- en adviespraktijk.
Dank jullie wel. Nou, heel fijn dat jullie hier zijn. Ja. Ook een interessant en heel vernieuwend onderwerp. Dus ik hoor graag meer over dit onderwerp. Wij zien dat bij maatschappelijke organisaties de laatste tijd klimaat en CO2 een heel belangrijk onderwerp is. Hoe zien jullie dat?
Nou ja, je ziet dat het bij heel veel bedrijven hoog op de agenda staat. Ze zien de noodzaak om te verduurzamen en groener beleid te vormen om de klimaatverandering tegen te gaan. Daarom vinden ze het ook van belang om er snel mee aan de slag te gaan. De personeelskosten en de uitgaven zijn een grote impact op de bedrijfsvoering. En op het moment dat je daarin kan verduurzamen, kun je ook een kostenslag maken. En dat is een mooi punt om een start te maken met het inventariseren van het huidige beleid en het doorvoeren van aanpassingen. In het klimaatakkoord hebben overheden, werkgevers en maatschappelijke organisaties afspraken gemaakt om deze uitstoot te verminderen. En een onderdeel daarvan is de werkgebonden personenmobiliteit. En wij zien ook aanknopingspunten om daar vaak met de vergroening van de arbeidsvoorwaarden mee aan de slag te gaan.
Ja, helemaal mee eens, Marjolein. Ik denk misschien ook altijd dat het goed is net hier om een iets breder kader uit te lichten wat er eigenlijk op al die bedrijven en organisaties afkomt. Want het is nogal een behoorlijke vernieuwing, zoals je net al aangeeft. Maar bedrijven en organisaties krijgen ontzettend veel te maken met nieuwe wet en regelgeving. En daarnaast gaat er van allerlei dingen gevraagd worden vanuit hun keten. En die werkgebonden personenmobiliteit, zoals Marjolein net al aangegeven heeft, ja, die is daar zeker een onderdeel van. En ook als je daar zelf niet aan hoeft te rapporteren, kan het toch noodzakelijk of nuttig zijn om wel stappen te zetten om daarmee aan de slag te gaan.
Oké, Koen. Misschien kan je daar iets meer over vertellen om het concreter en praktischer voor ons te krijgen?
Ja, snap ik. Ja, je hebt natuurlijk enerzijds natuurlijk te maken met de wetgeving die nu ontstaan is. Nou, dat is vanuit het Parijsakkoord ontstaan. Daar heeft Nederland een vertaalslag voor gemaakt in het klimaatakkoord. En daarin staan eigenlijk ook de ambities uitgelegd die Nederland heeft om CO2-ton uitstoot te verminderen. En je ziet dat dat eigenlijk steeds in ontwikkeling blijft. Hè. We zien ook dat die datum bijvoorbeeld opgeschoven is. Die ging eerst 1 januari in en hij gaat nu per 1 juli in. En je ziet gewoon dat die discussie over hoe gaan we daar uiteindelijk als overheid mee om. En welke waarborging kunnen we daar naar bedrijven toe ook geven en maatschappelijke organisaties. Ja, dat blijft steeds in ontwikkeling. En doordat het steeds opschuift, merk je toch dat bedrijven het ook voor zich uit gaan schuiven. Terwijl het eigenlijk wel belangrijk is om ermee te starten.
Ja, want 1 juli 2024 gaat het gebeuren.
Ja, eigenlijk was het 1 januari en we hebben nu dus additioneel uitstel gekregen omdat ook de Raad van State wat meer contouren wil krijgen bij de wijziging die nog doorgevoerd is door de overheid. Van de ambitie bij te stellen van 1 ton naar 1,5 ton uitstoot. Dus je ziet dat daar ook weer een nieuwe ontwikkeling is gekomen. En de snelheid waarop je dus moet gaan verduurzamen, wordt daarmee dus ook een grotere ambitie vanuit Nederland gesteld. Daarnaast is het natuurlijk ook nog zo dat per 1 januari 2024 de CSRD voor een aantal bedrijven van toepassing is. Daar gaat vanaf 25 en 26 nog een veel grotere groep aan bedrijven aan toegevoegd worden. Ja. We zien overheidsinstellingen die bijvoorbeeld in tenderprocedures allerlei vragen gaan stellen over hoe ga je met je CO2 om. Niet alleen maar over het primaire proces waar ze afnemen, maar veel breder nog in het algemene beleid wat je vanuit de bedrijven hebt. Dus heel je ESG-beleid moet daar onder de loep genomen worden. Nou, we merken gewoon dat bedrijven in het woud van hoeveelheid regelingen een beetje verdwalen en door de bomen het bos niet meer zien. En daarom juist behoefte hebben aan concrete handvaten.
Ja.
En het is gewoon belangrijk dat bedrijven niet in de wachtstand blijven, maar juist nu aan de slag gaan. Omdat het gewoon nodig is om zich te gaan verdiepen in wat er nodig is.
Hey, en wat zou je maatschappelijke organisaties nou adviseren om als eerste te doen?
Ja, dat is een beetje afhankelijk van of dat je nu zelf verantwoordelijk wordt om te gaan rapporteren. Kijk, als je een verplichting hebt om aan deze wet en regelgeving waar we het vandaag ook over gaan hebben, over die CO2-rapportage voor bedrijven die meer dan 100 medewerkers in dienst hebben, te gaan hebben. Ja, dan moet je daar specifiek aan gaan voldoen. Als je een CSRD moet gaan voldoen, dan moet je daar zelfstandig aan gaan voldoen. Het kan natuurlijk ook zijn dat je gevraagd wordt vanuit de keten of vanuit andere bedrijven om informatie op het gebied van CO2. En dat onderscheid vind ik wel belangrijk om even te nemen. Op het moment dat je dus zelf verantwoordelijk bent, dan is het belangrijk om een ESG-beleid op te stellen. Nou, dan moet je kijken naar welke wet en regelgeving is voor mij van toepassing, wat zijn mijn belangrijkste stakeholders, welke thema's wegen voor mijn organisatie het zwaarst. Specifieke doelstellingen te identificeren en ook indicatoren te geven hoe je daarmee duidelijke kaders kunt schetsen. En vervolgens is het belangrijk om te kijken, is mijn interne organisatie daar nu op ingericht of moet ik daarbij nog aanpassingen doorvoeren zodat ik betrouwbaar kan gaan rapporteren straks. Nou, ben ik uiteindelijk alleen maar een toeleverancier in het aangeven van deze informatie? Ja, dan kan het belangrijk zijn om een stap te maken met één specifiek thema. Dus wat we nu zien is, omdat er zoveel op bedrijven afkomt, dat het zo'n groot thema is, dat ze eigenlijk een beetje bevriezen en niet beginnen.
Ja.
Terwijl het eigenlijk belangrijk is om wel een stap te maken. En daarom is zo CO2, hè, want als we het dan toch over de uitvraag hebben die bedrijven gesteld gaan worden, is de verwachting wel dat op het thema CO2 de grootste uitvraag gaat komen. En het zou helpen als bedrijven bijvoorbeeld al met hun belanghebbenden in gesprek gaan van, ja, welke informatievoorziening verwachten jullie van mij? Nou, omdat jullie zelf moeten gaan rapporteren over CSRD of over ESG. En ja, te informeren bij overheidsinstellingen en financiers waar je dan als bedrijf mee te maken hebt. Nou, en als je als maatschappelijke organisatie bijvoorbeeld, hè, waar we vandaag voor zitten, relatief veel reisbewegingen hebt, dan zou bijvoorbeeld, omdat je veel medewerkers in dienst hebt, dan zou het bijvoorbeeld zo kunnen zijn dat juist het rapporteren daarover een belangrijk onderwerp is. En daar kan deze handreiking, hè, die ook ontstaan is en opgemaakt is door het RVO, helpen om die bedrijven structuur te geven.
Oké, om daar nog even specifiek op in te gaan, hoe ziet die rapportageverplichting er dan uit?
Als je eigenlijk naar de rapportageverplichting kijkt, is die vrij overzichtelijk. Want je hoeft eigenlijk alleen maar jaarkilometers te rapporteren. Terwijl eigenlijk, wat wij nog wel merken in de praktijk, dat het toch weer barstiger is om die informatievoorziening ook daadwerkelijk op orde te krijgen. Dus een betrouwbare rapportage te kunnen doen. Want je hoeft eigenlijk alleen maar, dus zoals ik net al aangaf, per vervoermiddel die onderdeel uitmaakt van dat woon-werkverkeer en zakelijke ritten, hoef je alleen maar aan te geven hoeveel kilometers je daarmee hebt gereden. En de overheid maakt voor jou op basis van die rapportage een CO2-equivalent daarvan. Dus dat onderdeel van de rapportageverplichting heb je niet zelf. Je hoeft alleen maar de kilometers te rapporteren. En daarbij moet je onderscheid maken tussen zakelijke ritten. En daarbij gaat het om lease of eigen wagenpark. Mobiliteitsdiensten die je afneemt of declaraties van medewerkers. En als laatste het onderscheid met woon-werkmobiliteit. Nou, dan worden ook in die rapportage worden hele specifieke regelingen aangegaan, want je kunt je voorstellen dat er toch wat hele bijzondere situaties kunnen zijn. Denk aan een medewerker die wisselend vervoer heeft gedurende het jaar. Het kan zijn dat je reisbewegingen hebt die niet onder de regeling vallen. Privégebruik, werken met uitzendkrachten, deelauto's, nou, cafetariamodellen, noem het maar allemaal op. Nou, daar zit eigenlijk allemaal verdisconteerd ook in die handreiking die de overheid heeft gegeven vanuit het RVO. En daarin kun je dus eigenlijk kadering krijgen. Hoe ga je nu als bedrijf om met CO2-rapportage op het gebied van woon-werkkilometers? Dus ja, dat vind ik wel een hele mooie manier van rapporteren.
Je krijgt dan ook echt inzicht natuurlijk in die reisbewegingen. En je ziet ook, hè, welke kilometers en welke motoren worden gebruikt. En dat kan ook een impact zijn van invloed zijn op het wijzigen van arbeidsvoorwaarden.
Absoluut. En ik denk ook dat daar een hele grote uitdaging in zit, Marjolein. Is dat toch wel heel veel informatie die nu nog niet op orde is. Ja, die moet je dadelijk in één keer inzichtelijk gaan krijgen. Dus je moet een soort stappenplan gaan maken. Ja. Van hoe ga ik die data van al die verschillende bronnen verzamelen? Nou, je moet bijvoorbeeld type vervoermiddelen weten van medewerkers. Nou, die moet je extraheren of die moet je registreren voor kilometers per brandstoftype. Je gaat te maken krijgen met registraties van woon-werkkilometers en zakelijke kilometers. Ja, je kunt je voorstellen dat vaak bij heel veel bedrijven die onderscheid niet wordt gemaakt, ook niet bij leaseauto's. Ja. Je hebt inderdaad, wat ik net al aangaf, die wisselende gebruikregistratie waar je mee te maken gaat krijgen. Je hoeft alleen maar te rapporteren over je binnenlandse kilometers. Als iemand naar het buitenland gaat, moeten die daar weer uitgefilterd worden. Dus het is best wel een complexe aangelegenheid als je daar niet goed op voorbereid bent per 1 juli.
Ja, maar je krijgt daardoor wel heel veel inzicht natuurlijk in het vervoer van je medewerkers.
Absoluut.
En dat is natuurlijk weer een mooi aanknopingspunt om verder te gaan.
Koen, ik had nog wel even één vraag, want ik ben wel benieuwd wat jouw ervaring is als het gaat om de bereidheid van de medewerkers. Hè? Want die moeten natuurlijk ook extra handelingen verrichten, die moeten bepaalde informatie gaan registreren. Hoe zie jij dat of hoe verwacht jij dat?
Nou, het is natuurlijk logisch dat heel veel medewerkers daar ook wel vragen over hebben aan een werkgever. Van, ja, moet ik deze informatie wel verstrekken? Dus omdat er nu een wettelijk kader is waarop je moet gaan rapporteren, mag je ook allerlei additionele informatie gaan opvragen. Maar dat gaat natuurlijk wel tot weerstand leiden. En ik denk dat het wel belangrijk is om daar vooraf goed over na te denken en daar ook echt beleid op te maken, waarin je ook de medewerkers meeneemt in het verhaal, wat op de organisatie afkomt, maar wat ook voor de medewerkers van invloed gaat zijn.
En wat zijn dan de overwegingen die daarbij meegenomen kunnen worden?
Nou ja, zoals Koen aangeeft, bij iedere verandering krijg je weerstand van je medewerkers. Of in ieder geval op dit vlak is dat wel de ervaring. Ze moeten keuzes maken. Ze vinden het ook wel heel lastig als een duurzame keuze ten koste gaat van het persoonlijk geluk. Want stel je voor, je gaat altijd op je fiets naar je werk, maar als het heel erg regent, wil je de trein of de auto kunnen pakken.
Ja. Zeker, zeker.
Ja, en op het moment dat dat ineens niet meer binnen het beleid valt, of je moet daarin gaan wijzigen, ja, dan wil je daar eigenlijk wel iets tegenover hebben. Want het moet niet ten koste gaan van je salaris of van je vast contract. Dus ze hebben vaak wel de intentie om te verduurzamen, maar daadwerkelijk dat gedrag uitvoeren, ja, dat is natuurlijk wel een uitdaging. Want duurzaam gedrag vraagt ook echt om een gedragsverandering en krijg dan iedereen maar mee door.
En Marjolein, wat denk jij wat hierbij kan helpen?
Nou ja, je moet ze natuurlijk bewust maken van wat er verandert, wat je nu inzichtelijk aan het maken bent, maar ook wat je met die informatie kunt doen. En vervolgens moet je ook gaan kijken met de informatie die je hebt, hoe kun je daar maatregelen op bijsturen. Want er zijn ook nadelige maatregelen, want mensen denken, ik mag ineens niet meer met een gewone auto, maar ik moet een elektrische auto. Of ik moet met de trein of met de fiets. Op het moment dat jij nu bezig bent met deze rapportage, is dat natuurlijk wel een goed moment om er dan op door te pakken en dan niet later het alsnog een keer moeten doen.
Ja, zie je het als iets wat je een pijlstok die je erin stopt om te kijken van waar sta ik op dit moment? En als je weet waar je staat en welke beleidskeuzes je nog kunt gaan maken om te verduurzamen, dan heb je ook een heel concreet speelveld waarin je beleid kunt gaan maken.
Ja. Nou ben ik als fiscalist natuurlijk altijd heel erg geïnteresseerd in belastingen.
Ja.
Dus ik ben ook wel benieuwd of jij van mening bent dat belastingen hierbij kunnen helpen.
Ja, want ze komen ook steeds meer op de voorgrond als het om een duurzaamheid gaat. Zo heb je arbeidsvoorwaarden op het gebied van mobiliteit die je kunt gebruiken en inzetten. En het is gewoon van belang dat je eerst het inzicht krijgt in waar je nu staat en waar je naartoe wil. En vervolgens kun je kijken van nou, welke fiscale regelingen kun je daarmee gebruiken. Nou, je kunt natuurlijk denken aan de werkkostenregeling, OV-regelingen, wijzigingen met betrekking tot de auto. Nou, vanuit daar gaan we kijken van kan deze verduurzaming ook tot een belastingbesparing leiden.
En heb je misschien ook wat voorbeelden, om het wat concreter te maken, wat je nou in de praktijk voorbij ziet komen?
Nou ja, wat we in de praktijk nu steeds meer doen, is het echt inzichtelijk krijgen van welke kosten maakt een onderneming nou. Dus daarvoor hebben we ook een tool ontwikkeld als Mazaar. Dat is de WKR-tool. En met behulp van machine learning gaan we dan door de administratie van een klant heen, die dan integraal alles bekijkt wat in die administratie zit. En de tool voorspelt dan waar horen die kosten thuis. En op dat moment krijg je gewoon inzicht in wat zijn je huidige kosten. Nou, met die CO2-rapportage waar Koen het net over had, zie je ook van op basis waarvan wil je verduurzamen. En vervolgens maak je de vertaalslag van waar wil ik naartoe. En dan kun je dus kijken van waar zitten nog mogelijkheden om te besparen. En waar moet ik opletten? En op dat moment kun je daar beter op inspelen.
En is die tool voor alle soorten organisaties interessant, voor groot en klein?
Ja, voor alle grote organisaties. Nou is het natuurlijk wel dat het voor hele kleine organisaties vaak al vrij duidelijk is uit de administratie. Maar juist voor hele grote organisaties kun je door middel van die tool wordt heel makkelijk de kosten worden geherrubriceerd waar ze thuis zouden moeten worden. En je krijgt soms echt verrassende inzichten in de administratie van een klant. En als je dan vervolgens gaat kijken van nou wat zijn dan de kosten die in de werkkostenregeling zitten die verband houden op de mobiliteit, dan kun je gaan kijken van waar ga je verduurzamen. Nou, en dan kan je dus denken aan wat doen we met onderweg, hoe gaan we de mobiliteit vergroenen. Hè, of het kantoor. Hoe gaan we de thuis- of de werkomgeving vergroenen? Je kunt denken aan groene vakantiedagen of een vakantiegeldregeling. Nou ja, zo kun je maar door. En de uitgangssituatie van waar we uit starten, dat is dus altijd de informatie die een klant al heeft en uit die CO2-rapportage meer inzichtelijk heeft gekregen. Hoe kunnen we dat omslaan in groenere arbeidsvoorwaarden?
Nou, trigger je mij wel met die groene vakantiedagen. Kun je mij uitleggen wat je daar precies mee bedoelt?
Stel dat werknemers niet met de auto of met het vliegtuig op vakantie willen, maar met een trein. Dan kun je natuurlijk ook denken van ja, dan zijn ze wel langer onderweg. Maar geef ze dan 2 extra vakantiedagen cadeau, zeker op het moment dat het past binnen de kosten. Dat scheelt heel veel in de stikstofuitstoot, waardoor je ook gewoon groener bezig bent. Of zijn werknemers nou heel sportief? En gaan ze naar een sportieve vakantie of sport 2 of meer keer per week, dan kan je ook ervoor kiezen dat ze een hoger vakantiegeldbedrag krijgen. Nou, zo beloon je een gezond leven met minder ziekteverzuim.
Heb jij nog wat fiscale regelingen die je mee wil geven?
Ja, zeker. Wat je in ieder geval nu ziet, hè, je hebt per 1 januari jongstleden de vrijstelling voor OV-abonnementen en voordeelurenkaarten, die is verruimd. In het verleden had je natuurlijk dat je altijd moest opletten van welke rit maakt iemand als die privé gaat of zakelijk. En dan moest je dat helemaal gaan uitzoeken. Nu is het gewoon mogelijk dat als je ze een businesscard of een OV-abonnement geeft, als die in elk geval zakelijk wordt gebruikt, ja, dan maakt het niet uit als daar per ongeluk een keer een privékilometer bij zit. Maar wat je ook juist kunt doen, is kunt sturen op die privékilometers, dat op het moment dat ze iets goed doen binnen het bedrijf, dat ze bijvoorbeeld ook als extra bonus een keer met de OV een reis kunnen maken. Hè? Dan hebben we weer terug op die vakantieregeling. Nou ja, zo heb je ook vanuit je vervoer mogelijkheden. Hè? Je kunt medewerkers gaan stimuleren om te carpoolen of autodates te maken. Of je kunt ze stimuleren niet meer in de spits te rijden. Door minder file te rijden heb je gewoon minder uitstoot. En nou, je zou misschien een vroege ontbijtsessie aan je medewerkers kunnen aanbieden. Nou, die kan ook binnen de werkkostenregeling veelal worden vergoed op het moment dat je dat goed inkleedt. Nou, dat zijn bijvoorbeeld voorbeelden die je kunt gebruiken.
Klinkt goed. Koen, wil jij nog een laatste tip geven aan de luisteraars?
Ja, ik denk dat het belangrijk is om snel stappen te maken. Zeker als je verplicht bent om aan deze wet te gaan voldoen. Want dat je nog maar heel korte tijd hebt om daar op in te spelen. Merk je toch dat bedrijven er nog bij de eerste inventarisatie achterkomen dat toch nog niet helemaal de informatievoorziening op orde is die ze nodig hebben. Daarbij kunnen we klanten ondersteunen bij pakketselecties. Denk aan aanpassing van processen. We kunnen kijken naar de dataverzameling en het structureren van die data. Die CO2-calculaties aan toe te voegen met ons sustainability team. We kunnen kijken naar wat Marjolein net terecht aangeeft, het personeelsbeleid dat er nu staat. Ja. Als je die pijlstok erin gestopt hebt, dan weet je ook waar je staat als organisatie en waar je naartoe wil. En natuurlijk heb je te maken met additionele informatie uitvraag van medewerkers. Dus ik kan me zomaar voorstellen dat je ook op het gebied van AVG moet kijken naar belangrijke elementen die daar naar voren komen. Dus dat wil ik echt wel bedrijven meegeven van start nu, maak die inventarisatie. Kijk of dat je op dit moment op orde bent. En voor bedrijven die er niet aan hoeven te voldoen, kan deze CO2-rapportageverplichting en de beleidskeuzes en de voorbeelden die er vanuit het RVO nu liggen, maar ook met de handreiking die er voor werkgevers is, een hele duidelijke kadering geven om het nu concreet te maken en te kijken van hoe kan ik daar uiteindelijk in de toekomst betere invulling aan geven en beleid op maken.
Ja, want hoe groot of hoe klein een verandering ook is, het is natuurlijk wel echt belangrijk dat ze bespreekbaar worden gemaakt met je medewerkers. En dat je draagvlak creëert. Want het verduurzamen gaat niet alleen bovenin. Je moet iedereen meekrijgen. En je bent gewend om op een bepaalde manier iets te doen. En dat vraagt nu wel een flinke dosis aanpassingsvermogen.
Nou, veel dank Marjolein en Koen. Het was heel veel informatie en heel vernieuwend. In de volgende aflevering is Sander van Krijl mijn gast en spreek ik met hem over de onbelaste bijdrage en subsidies voor de BTW. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
Bedankt dat u luisterde naar deze podcast. Als u het interessant vond, kunt u meer Mazaar podcasts vinden in onze afspeellijst. U kunt natuurlijk ook altijd een bezoek brengen aan onze website mazaar.nl voor meer informatie over onze dienstverlening.